We zijn u zo dankbaar, Heer, dat u in ons midden bent. En dankbaar, Heer, voor uw geest die aan het werk is. Geweldig om u zo groot te kunnen maken, uw naam te kunnen prijzen. Heer, met alle verschillende generaties. Heer, dank u wel dat u een goede God bent, dat u hier in ons midden bent. Heer, we bidden zoals we uw woord in gaan duiken. Dat onze oren open zullen zijn voor hetgeen wat u wil spreken tot ons hart. Dank u wel, Heer, voor uw woord. Dat we de toegang tot hebben om het te kunnen lezen. Heer, en ik bid dat we het ook zullen begrijpen. En dat uw geest het ook zal openbaren in ons hart. Daar dank u voor, Heer, in Jezus' naam. Amen. Amen. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Brian Habot. En ik kom uit Heerhugowaard. Wie weet waar dat is? Wie weet waar dat is? Ligt naast Alkmaar. Dus vanochtend heb ik 2 uurtjes gereden om hier te komen. Maar het is goed om in jullie midden te zijn. Bedankt voor de uitnodiging. Is de familie Burger er ook? Zijn er wat burgertjes hier? Nee. Nou, doe ze maar de groeten. En zeg maar dat ze de baden moeten zijn. Samen met mijn vrouw Kelly geven we leiding aan het jeugdwerk in Pinkstergemeente Shalom in Heerhugowaard. We zijn daar jeugdvoorgangers. En dat vinden we heel gaaf om te doen. We hebben ook een jongerencentrum waar we leiding aan geven, wat gekoppeld is aan de kerk. Waar we door de week ook veel ongelovige tieners hebben die daar komen. En die we daar een plek mogen bieden om vriendschappen te maken. We helpen ze met ook praktische dingen. Maar we zijn ook de connectie tussen de wereld en de kerk. En we mogen ze regelmatig uitnodigen en verwelkomen op een jeugdavond, waarin ze het evangelie kunnen horen. Dus dat is een beetje wat wij doen. Maar het is goed om in jullie midden te zijn. Het thema van vanmorgen is The Call. The Call. En er was een fotootje wat ik door had gestuurd gekregen van deze dienst. Jesus is calling you. Nou, wie heeft er wel eens een telefoontje van de Heer Jezus gehad? Dat zou toch wat zijn, hè? En dat hij dan precies uit zou leggen en vertellen wat hij graag met jouw leven wil doen. Dat zou ik wel willen. Toen ik 14 jaar oud was, liep ik veel rond met die vragen over roeping. Heeft God een roeping? Heeft God een roeping voor mij? Wil God mij gebruiken? Kan hij mij gebruiken? Waarvoor kan hij mij gebruiken? Ik had op die leeftijd wel een telefoontje gewild van de Heer Jezus. Waarin hij het allemaal ging vertellen. Waarin hij het uit ging leggen. Over wat ik zou gaan doen als ik die leeftijd was. En waar ik naartoe moest gaan als ik zo oud was. En misschien voel jij dat ook wel eens. Of heb jij die vragen ook wel eens? Een echtpaar uit jullie gemeente zit nu in Afrika om de roepstem van God te volgen. En die hebben stappen in geloof gezet om dat ook te gaan doen. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Over de call. Heeft God mij geroepen en waar heeft God mij dan wellicht voor geroepen? Nou, om iets te verklappen, een gedachte die je wellicht hebt, die ik in ieder geval wel had, is dat de roeping van God erg individueel is. Erg gericht op de ene persoon. Wellicht is er een enkeling, of zijn er een aantal mensen hier ook vanmorgen in de zaal die God wellicht geroepen heeft. Nou, ik zal je wellicht verklappen, misschien verbaast het je, misschien ook niet. Maar dat Gods roeping niet per se voor een individu is, maar dat Gods roeping en zijn verlangen is voor alle mensen. En als je God kent en als je God dient, dan heeft hij een roeping voor jou. En Gods verlangen is dus niet per se voor de individu, maar zoals er bijvoorbeeld staat in 2 Petrus 3 vers 9. Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en dat niemand verloren gaat. God zijn verlangen is dat elk persoon op deze aarde hem zal leren kennen als persoonlijke Heer en Redder. En aan al die mensen die God al kennen, heeft hij al een soort van roeping gegeven. En dat noemen wij de grote opdracht. En de grote opdracht, die zien we in Matthäus 28 vers 19, waarin Jezus zei, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Dus Gods verlangen is voor alle mensen om hem te kennen. En voor de mensen die hem al kennen, heeft hij geroepen om erop uit te gaan om die andere mensen te bereiken met het goede nieuws. En vandaag gaan we leren dat dat niet per se hoeft te zijn in de vorm als zendelingen in Afrika of een spreker op zondagochtend. Want dat is hoe het vaak kan worden weergegeven. Maar dat is niet echt heel realistisch. En God roept heus wel individuen om specifieke dingen te doen, maar dat is altijd deel van Gods grotere plan en Gods grotere geheel. Amen? Wat ik wil doen met jullie is, ik wil een aantal Bijbelteksten induiken die hiermee te maken hebben. Maar om te beginnen is het belangrijk om twee grote pijlers neer te zetten voor vanmorgen. En dat is in eerste plaats dat God jouw persoonlijkheid heeft gemaakt en dat God jou daarnaast geestelijke gaven heeft gegeven. In eerste plaats, hij heeft jouw persoonlijkheid gemaakt. Psalm 139, vers 13 en 14, daar staat: U was het die mijn nieren vormde. U weefde mij in de buik van mijn moeder. Ik loof u, omdat u het zo onzagwekkelijke wonder van mijn bestaan heeft gemaakt. Wonderbaarlijk is het wat u gemaakt heeft. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. God heeft jou gemaakt. En niet alleen je buitenkant, maar ook jouw binnenkant. Jouw persoonlijkheid, jouw karakter. God heeft het gemaakt. Nou, natuurlijk als volger van Jezus zijn er dingen in ons karakter en in ons die nou niet per se heel mooi zijn. Maar het mooie eraan is dat Gods geest in jou wil gaan werken om steeds meer op Jezus te gaan lijken. Maar de persoon zoals je bent, zo wil God jou ook gebruiken. Met jouw karakter, met jouw eigenschappen. En daarnaast heeft God je dus ook geestelijke gaven gegeven. Dat zijn geen natuurlijke bekwaamheden. Dat zijn geen dingen die er al vanaf je geboorte in liggen. Of dingen die al deel zijn van jou als persoon. Maar dat zijn dingen die Gods geest door jou heen wil doen. Op een bovennatuurlijke manier. In 1 Petrus 4 vers 10 daar staat: Laat ieder van u de gaven die hij van God gekregen heeft gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. En veel mensen die zijn dus geïnteresseerd in Gods wil voor hun leven. En ze kunnen vragen hebben als: wil God mij gebruiken? Wat is Gods plan voor mijn leven? Wat wil God dat ik doe in deze wereld? En ik weet zeker, als je tiener bent, als je zo'n 13, 14 jaar oud bent, wordt er al op school van jou gevraagd: wat wil jij later gaan worden? Geen idee. Als kind heb je soms toch wel eens een idee wat je wil worden. Ik wil superheld worden, of brandweerman, of politie, of wat dan ook. Maar als je tiener wordt en er wordt een van jou gevraagd: wat wil je later worden? Geen flauw idee. En we zien ook heel veel met jonge mensen, als ze een bepaalde studie gaan volgen, dat ze er na een paar maanden achter komen: ja, maar dit past helemaal niet bij mij. Of dit is helemaal niet wie ik ben. En ik ken veel jonge mensen die al 2 of 3 keer van studies zijn geswitcht. Waarom is dat? Omdat ze niet goed weten hoe God ze gemaakt heeft en wat ze nou echt graag willen doen. Nou, ik geloof dat God iets is wat hij wil dat jij doet. Maar het gaat niet zozeer om jou. Het is gefocust op de ander. We hebben het net gelezen. God heeft, ieder van u heeft een gave gekregen. En die mag je gebruiken. Waarom? Om de ander daarmee te helpen. Dus de manier waarop God jou wil gebruiken en jullie allemaal als zijn gemeente, is om zijn gemeente op te bouwen en om zijn gemeente verder te brengen in Gods grotere plan. Dat is zo geweldig mooi. Ik wil een aantal dingen met jullie delen over hoe God jou wil gebruiken. Niet per se als individu, maar de roeping die God heeft voor iedere gelovige. Voor elk persoon die hem kent en hem eert. In eerste plaats, iedere gelovige die wordt door God geschikt gemaakt om te dienen en maakt deel uit van het priesterschap van gelovigen. In 2 Korintiërs hoofdstuk 3, vers 5 en 6, daar staat het volgende. Er staat niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn, dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen. Onze bekwaamheid danken we aan God. Met andere woorden, alles wat we doen voor God in zijn koninkrijk en op deze wereld, dat danken we niet aan onszelf, omdat wij het zo goed kunnen, maar dat danken we aan God, omdat hij ons geschikt maakt. Er staat verder, hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Geweldig mooi. In 1 Petrus 2 vers 9, daar wordt gesproken over het priesterschap voor alle gelovigen. Nou, dat is belangrijk om dat uit te leggen wat dat betekent. Want in het Oude Testament was er één persoon of een aantal personen die priesters waren. En de priesters, dat waren de mensen die tussen God en het gewone volk instond. En die priesters konden dus voor God pleiten voor de wensen, de gebeden, de zorgen en de zonden van het volk. Maar in het Nieuwe Testament zien we dat als Gods geest in je woont, dat het priesterschap is voor elke gelovige. Met andere woorden, Jezus heeft de weg volledig vrijgemaakt, zodat jij vrije toegang tot hebben kan God. En waardoor je geen priester per se meer nodig hebt om tot God te komen. En ook dat God jou persoonlijk wilt gebruiken in deze wereld om zijn koninkrijk te brengen. En wat je in sommige kerken helaas nog ziet vandaag de dag, is dat dat priester nog een hele belangrijke rol speelt. En eigenlijk de rol wegneemt voor het gewone volk om zelf tot God te komen. Nou, daarmee zeg ik niet dat het niet belangrijk is om deel te zijn van een kerk en om een voorganger of dominee te hebben. Dat is heel goed om onderwezen te worden vanuit het woord. Maar jij als individu hebt vrije toegang tot God. En God stelt dus iedere gelovige in staat om God te dienen. Ten tweede, iedere gelovige is noodzakelijk om te dienen. 1 Korintiërs hoofdstuk 12 vers 22, daar staat: integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. Ieder van jullie hier is noodzakelijk om Gods plan uit te voeren. Iedereen. Als een aantal van jullie niet je ding zouden doen en niet je deel zouden doen, klopt het plaatje niet. En daarom is het belangrijk dat elk gemeentelid ontdekt waarvoor God hem wil gebruiken en zich daarom ook inzet. Ja, maar Brian, ik heb het veel te druk. Ik heb een gezin en ik heb een baan en ik ben heel actief al hier in de stad of in de regio. Ik heb helemaal geen tijd om mijn steentje bij te dragen in de kerk, of helemaal niet om zoiets te doen door een paar maanden naar Afrika te gaan. Als jij dat niet doet, dan missen we een aantal noodzakelijke dingen. Want wat hebben we net gelezen? De delen die het zwakst lijken, die misschien niet zoveel lijken voor te stellen voor ons menselijk oog, die zijn het meest noodzakelijk. Iedere gelovige is noodzakelijk. Derde, iedere gelovige die moet God eren in alle gebieden van zijn leven. 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 1, vers 11, daar staat: daarom bidden wij altijd dat onze God u deze roeping in ere doet houden. En dat hij u door zijn kracht de vaste wil geeft het goede te doen en u door uw geloof al het mogelijke tot stand te laten brengen. Als volger van Jezus mag je God dienen, maar moet je hem ook in ere houden in alle verschillende delen van jouw leven. En dat betekent dus ook in de delen van je leven die je misschien nog best wel privé houdt, of waarin je God liever niet binnenlaat. Maar je hebt ook een verantwoordelijkheid van alle dingen die God jou heeft gegeven en aan jou hebt toevertrouwd, om dat aan hem te onderwerpen, om hem binnen te laten, maar ook om in die delen gebruikt te worden, in alle dingen. En dan ten vierde, iedere gelovige heeft een geestelijke gave van de Heer gekregen om doelgericht te kunnen leven. Daar heb ik net al een vers van gelezen. 1 Petrus 4, vers 10. Dat God iedereen een gave heeft gekregen. Toen ik 14 jaar oud was, zoals ik net al zei, vroeg ik aan God. Ik had ontdekt over de roeping van God, dat God ons wil gebruiken. Ik had ook geleerd over de geestelijke gaven. En ik vroeg aan de Heer, Heer, als u mij een gave heeft gegeven, wilt u dan aan mij laten zien wat dat is? En in de Bijbel zien we veel over geestelijke gaven. Er zijn een aantal hoofdstukken waarin dat heel duidelijk terugkomt. Romeinen hoofdstuk 12, Efeziërs hoofdstuk 4, 1 Korintiërs hoofdstuk 12. Daar staan gaven in, geestelijke bekwaamheden, die God aan gelovigen geeft. En toen ik 14 was, ging ik door een zoektocht. Ik had alle gaven uitgeschreven op een vel papier. En ik ging ervoor bidden, Heer, welke van deze gaven heeft u aan mij gegeven? En God antwoordde niet. En ik zei, Heer, zou het niet makkelijker zijn als ik het gewoon wist? Want dan kan ik ermee aan de slag gaan. Ah, en daarbij leerde ik al meteen dat een geestelijke gave niet iets is wat wij bezitten, zoals een natuurlijke bekwaamheid. Maar het is iets wat God door zijn geest door ons heen wil doen en door ons heen wil werken. Alhoewel kreeg ik niet meteen antwoord, een paar maanden later kreeg ik een profetie. Een profetie is een woord van God, wat geopenbaard wordt. Ik was in een gebedssamenkomst, was een prachtige meeting, de aanwezigheid van God was daar aanwezig. Er was een oproep, als je naar voren wou komen, voor je te laten bidden. En dat wou ik wel. Ik was alleen een beetje zenuwachtig, want normaal als je vraagt om gebed, dan vraagt die persoon altijd, waar wil je dat ik voor bid? En eigenlijk had ik helemaal niks om te zeggen, maar ik wist wel, ik moet naar voren gaan voor gebed. Toen ik naar voren ging, toen was daar een evangelist uit Australië. En hij sprak de volgende woorden over mijn leven uit. Hij zei, jij zal profeteren, je zal de woorden van God doorgeven, je stem zal groeien en je zult daarmee massa's mensen gaan bereiken. Nou, toen hij die woorden over mij uitsprak als een jongen van 15... was het alsof er in mijn geest een explosie afging. Alsof ik wist, ja, dit is waarvoor God mij geroepen heeft. Nou, niemand in mijn familie of ook in de omgeving die ik kon op dat moment had ooit iets gedaan met spreken voor groepen of in de bediening. Dus het was niet iets wat ik had geërfd of had meegekregen. Maar ik wist op dat moment, ik heb God gevraagd om iets te openbaren, om iets te laten zien. En ik geloof dat hij dat heeft gedaan. En dat zien we ook zo bij Timotheus gebeuren in de Bijbel. We zien dat door middel van gebed, door handoplegging, door profetie, dat daardoor de gaven van Gods geest in ene geopenbaard werden in zijn leven. In 1 Timotheus 4, vers 14, daar staat, veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door de profetie, met handoplegging door de raad van ouderlingen. Dus Gods gaven, de gaven van de geest in jou, die kunnen wel degelijk geopenbaard worden door gebed en door profetie en door handoplegging. En daarom wil ik ieder van jullie ook aanmoedigen dat als je niet zo goed weet waarvoor God jou wil gebruiken of wat hij aan jou heeft gegeven, is om dat te doen. Om te bidden en om God te vragen om dat te openbaren in jou. God heeft dus een plan met iedere gelovige. En hij maakt jou geschikt. Jij bent noodzakelijk om God in alle gebieden van je leven te eren, omdat hij jou als individu een gave heeft gegeven. En nog één keer over die gaven, de verschillen daarvan. Je hebt namelijk de geestelijke gaven. Je hebt jouw natuurlijke talenten en je hebt bepaalde bekwaamheden die je in je leven kan leren. En het is goed om daar ook een aantal verschillen echt wel goed van te begrijpen. De geestelijke gaven in eerste plaats, die worden gegeven door de Heilige Geest. Natuurlijke talenten, die zijn al zichtbaar en die liggen al in jou bij jouw geboorte. En als het gaat om bekwaamheden, dan zijn dat dingen die jij hebt aangeleerd. Zoals je een vak leert, als je naar school gaat om iets te leren, dan zijn dat dingen die jou wordt aangeleerd. Geestelijke gaven, die worden ontdekt na je geestelijke geboorte. Natuurlijke talenten, die zijn al aanwezig vanaf je geboorte. En bekwaamheden worden dus door training geleerd. En dan, geestelijke gaven, die worden door God gegeven aan elk deel van zijn lichaam. Natuurlijke talenten, die worden door God gegeven aan alle mensen, al bij de geboorte. En bekwaamheden, die worden door mensen zelf ontwikkeld door een periode van een bepaalde tijd. En het is goed om die dingen te weten en om die dingen te scheiden van elkaar. Om een voorbeeld te nemen, ik ervoer dus op de leeftijd van 15 jaar oud dat God mij had geroepen om te spreken en om de bediening in te gaan. Maar dat is niet wat er op dat moment gebeurde. En dus aan de ene kant, ook als ik hier sta, is dat iets waarin ik ben getraind en waar ik onderwijs in heb ontvangen. Aan de andere kant is het God zijn geest die door mij heen werkt. En dat geldt hetzelfde voor jou. De manier waarop God jou wil gebruiken is deels hoe jij bent als persoon, maar ook deels de geestelijke gaven die hij jou heeft gegeven. Nou, zoals ik al zei, de geestelijke gaven staan in wat verschillende hoofdstukken in de Bijbel. En er zijn er heel veel. Ik noem er een aantal. Er is de gave van evangelisatie. De gave van geloof. De gave van geven. De gave van genezing. De gave van helpen. De gave van gastvrijheid. Kennis. Leiderschap. Wonderen. Herder. Profetie. Onderwijs. Wijsheid. En nog veel meer. De geestelijke gaven zijn niet per se afhankelijk ook van wie jij bent als persoon. En daarom is het belangrijk om Gods geest ook zijn werk te laten doen en open te zijn voor hetgeen wat hij jou heeft gegeven. Waar ik mee wil eindigen vanmorgen als we het hebben over de call, over de roeping van God voor ons leven, is een aantal belangrijke principes als het gaat om Gods roeping en waar soms ook nog wel wat misverstand over kan bestaan. De eerste is het volgende. Geestelijke gaven zijn geen deel van je identiteit, want Christus is je identiteit. Het is belangrijk, als we ook op zoek zijn naar Gods plan voor ons leven en naar wat hij wil wat wij doen en naar de gaven die hij heeft gegeven, dat we de focus niet stellen op de gaven, maar dat we de focus leggen op de gever van de gaven. En waar ik soms mensen wel eens de mist mee in zie gaan, en ik heb dat zelf ook ervaren, is dat ik zo gefocust kan zijn op wat Gods geest dan door me heen wil doen en niet op God zelf. En uiteindelijk zegt de Bijbel dat we onze ogen gericht moeten houden op wie? Op Jezus. Hij is onze focus. Iets anders. Geestelijke gaven zijn niet hetzelfde als de vrucht van de geest, maar beide zijn wel nodig om effectief te kunnen zijn. De vruchten van de geest, die kennen we vast wel. En die zijn heel belangrijk. En dat is ook iets wat je als volger van Jezus als voorbeeld kan geven en uit kan dragen naar de mensen om je heen. Maar het is niet precies hetzelfde. Hoewel zowel geestelijke gaven als de vrucht van de geest aanwezig moeten zijn in iedere gelovige, wordt de vrucht van de geest zichtbaar wanneer we als christenen geestelijk volwassen worden. Dat betekent dat we steeds meer op Jezus gaan lijken in onze doen en laten. Maar de gaven van de geest, die zijn daaraan aan iedereen gegeven. Ze zijn bedoeld om dienstbaar te zijn aan het lichaam van Christus en staan niet gelijk aan het karakter. Maar beide zijn wel belangrijk. Want hoe kan je, of hoe kan ik bijvoorbeeld, spreken, maar in mijn vruchten van de geest naar mijn vrouw en naar de mensen om me heen geen liefde uitdragen en liefde uitstralen? En dat is ook waarom je in 1 Korintiërs 12, waar wordt gesproken over de gaven van de geest, in 1 Korintiërs hoofdstuk 14, waarin wordt gesproken over de uitwerking van de gaven en hoe we dat in de gemeente soms tot stand zien komen, zit daar midden een groot hoofdstuk wat veel op trouwerijen gedeeld wordt. Dat is namelijk 1 Korintiërs hoofdstuk 13. Dat gaat over de liefde. In relatie tot hoe Gods geest jou wilt gebruiken. Met de gaven die hij jou heeft gegeven. En daarin is het dus belangrijk dat de liefde in ons is. Wat ook geopenbaard wordt door de vruchten van de geest. En dan als laatste. Geestelijke gaven die worden verdeeld, dat is belangrijk, zoals de geest het wil. Maar we mogen er als personen ook naar streven. In 1 Korintiërs hoofdstuk 14, daar staat: jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest. En dit geldt ook voor u. Als u zo graag geestelijke gaven bezit, moet u er naar streven uit te blinken in de opbouw van de gemeente. Aan de ene kant zijn de gaven van de geest iets waar we naar mogen streven, iets waar we God om mogen vragen, iets waar wij als persoon ook naar uit mogen strekken. Maar aan de andere kant staat er in 1 Korintiërs 12 vers 11... al deze gaven die worden geschonken door één en dezelfde geest, die is aan iedereen afzonderlijk toebedeeld zoals hij dat wil. En dat vind ik zo mooi aan onze persoonlijke relatie met God. Aan de ene kant is hij soeverein. Hij weet alles. Hij weet alles van onze toekomst. En hij heeft een plan met ons en hij wilt ons gebruiken. Maar aan de andere kant mogen wij in onze persoonlijke relatie met God ook al onze wensen en al onze noden en al onze verlangens aan hem bekendmaken. En dat maakt die persoonlijke relatie persoonlijk, omdat het van twee kanten kan komen. Zoals jij hier zit vandaag, misschien heb je geen idee waar God jou in wil gebruiken. Misschien ben je al lang geen tiener meer, maar heb je een baan. Misschien ben je wel opa of oma. En heb je wellicht het gevoel, ik heb het idee dat ik Gods plan voor mijn leven niet uitvoer. Of dat ik in mijn dagelijkse gang van zaken niet echt bezig ben met hetgeen wat God voor mij heeft. Nou, er zijn een aantal dingen, 3 dingen die jij kan doen om daar achter te komen. De eerste heb ik al eerder genoemd. En dat is om zelf naar God te gaan in gebed. Maar ook om door de ouderlingen van de gemeente voor je te laten bidden. En om door gebed en profetie dat als het ware te laten openbaren. Tweede wat je kan doen is door gewoon verschillende dingen op te gaan pakken en te gaan proberen, ook binnen de gemeente. Soms kan je geen idee hebben waar God je voor geroepen heeft, maar kan je er wel achter komen door gewoon aan de slag te gaan, waardoor je merkt: hey, ik heb het idee dat God mij in dit onderdeel sterk gebruikt. Of dat anderen dat in jou bevestigen. Hey, ik zie in jou dit of dit. Zie jij dat ook in jezelf? Als je het idee hebt dat het niet bij je past, kan je het laten voor wat het is, maar heb je het geprobeerd? Als je het idee hebt dat Gods geest sterk door je heen werkt, dat andere mensen worden bemoedigd en opgebouwd, kan dat een teken zijn van iets wat hij wil doen door jou heen. En het derde wat je kan doen is door een gaventest te maken. Gaventest, wat is dat? Het is een test met allemaal vragen die dan weer worden gekoppeld aan verschillende geestelijke gaven. Nou, als je zo'n test maakt en daar komt een antwoord uit, is dat niet het spreken van God, van openbaring, want het is een test gemaakt door mensen. Maar het kan je wel helpen om jou op weg te helpen om op zoek te gaan naar hetgeen wat God voor jou heeft. En als je zo'n gaventest wil maken, is dat vast wel te vinden op internet. En zo niet, stuur je mij een e-mail en dan kan ik er een opsturen. Maar dat kunnen 3 dingen zijn waarin jij mee aan de slag kan gaan om wellicht concreet te gaan zoeken en ontdekken naar de call van God op je leven. En again, God heeft een roeping voor ons allemaal. Maar er zijn wel individuele gaven die hij geeft aan zijn lichaam, waarin het noodzakelijk is dat jij ze gebruikt. En ik weet niet hoe het hier zit in Ommen. Ik hoop dat alle mensen in Ommen hun steentje bijdragen. En daarin is het belangrijk om je te realiseren dat je het niet doet voor de kerk Ommen, maar dat je het doet voor de kerk van Jezus Christus. En dat er mensen afhankelijk zijn van jou. En dat er mensen alleen kunnen worden bereikt door jou, omdat God jou hier geplaatst heeft. Denk eens nou over het volgende. Dit is het jaar 2022. Jij had honderden jaren geleden geboren kunnen worden. Of jij hebt honderden jaren hierna geboren kunnen worden. Jij had in een ander land geboren kunnen worden. Of ergens anders in Nederland. Maar op deze dag, op 20 maart 2022, zit jij hier. En God heeft jou hier geplaatst. En God wil jou hier gebruiken. En God heeft jou gaven gegeven om te gaan ontdekken en te gaan ontwikkelen. Het is niet bij toeval. God leidt onze stappen en hij leidt ons leven. En ik geloof dat als je gaat doen wat God van je vraagt, dat je niet alleen zelf gezegend zal zijn, maar dat je naaste gezegend zal zijn en dat je gemeente gezegend zal zijn. Laten we onze ogen sluiten en bidden. Heer, dank u wel voor uw woord. Heer, we hebben veel dingen gehoord. We willen het gewoon een moment laten landen in onze gedachten. En zonder om dingen op te leggen. En zonder om dingen te zeggen wat we wel of niet moeten doen. Vraag ik op dit moment, Heilige Geest, wilt u in ons spreken en openbaren wat wij kunnen doen aan de hand van deze boodschap? Laat het zien op dit moment, in ons allemaal als individu. Wat kan ik doen met deze boodschap? Heilige Geest, wat kan ik doen met dit woord? Heer, als u spreekt op dit moment tot elk individu, dan dank ik u voor de dingen die vandaag helderder zijn geworden. En ik dank u voor ons hart wat bemoedigd is. Ik dank u voor openbaringen die u geeft en richting die u geeft. Heer, speciaal voor alle tieners wil ik bidden op dit moment. Aan wie de vragen wordt gesteld, wat wil je later gaan doen, wat wil je gaan worden, welke opleiding ga je kiezen, waar ga je wonen, met wie ga je trouwen. Wilt u bij al die tieners duidelijk de richting laten zien van de stappen die zij kunnen nemen. Wilt u duidelijk aan hun de geestelijke gaven openbaren, zodat ze daarmee aan de slag kunnen gaan en zich kunnen ontwikkelen. En dat ze in alle dingen van hun leven zich geleid mogen voelen naar hetgeen wat u voor hen heeft. En dank u wel, Heer, dat u elk persoon op deze aarde op het oog heeft. En dat u elke gelovige hier in de zaal wilt gebruiken voor uw grote plan. Heer Jezus, we prijzen uw naam. We danken u en we eren u. In Jezus' naam. Amen.